Na de verkondiging willen we zingen opwekking 688, Genade zo groot. Vanochtend kijken we naar het onderwijs van Jezus over hoe het leven in het koninkrijk van God bedoeld is. En dat doen we aan de hand van Matteüs 18 tot 20. Het grootste stuk daarvan hebben we gelezen. Op het eerste gezicht lijken dit losstaande lessen. Maar als je beter kijkt, zie je dat het één thematisch geheel vormt. En we willen proberen die gemeenschappelijke noemer, die rode draad, op het spoor te komen door telkens een stukje te lezen en na te denken wat de betekenis is in het verband van het evangelie van het koninkrijk. En we zullen daar speciaal letten op de verhoudingen tussen het gebod van God, de gehoorzaamheid van de mens en de genade van God. Hoe verhouden die zich onderling? Even een vraag. Is gehoorzaamheid goed of slecht? Nou, ik zal je niet vragen die vraag nu te beantwoorden, maar het lijkt ook een beetje een open deur, hè? Gehoorzaamheid is altijd goed, toch? Of niet? Je zou nog kunnen zeggen dat gehoorzaamheid aan een slechte meester slecht is. Zoals te dienen onder een corrupt regime. Denk aan het beruchte bevel is bevel uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dan is gehoorzaamheid aan een goede meester toch wel altijd goed? Gehoorzaamheid aan God is toch altijd goed? Of toch niet? Nou, ik wil in deze preek laten zien dat de zaken toch iets ingewikkelder liggen dan dat. Ik heb eerst nog even terug uit naar een stukje uit Matteüs 18 dat voorafging aan een stuk dat we gelezen hebben. Daar lezen we daar op kwam Petrus bij hem staan, bij Jezus, en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Ik denk dat we allemaal wel een beetje kunnen meevoelen met die vraag van Petrus, van ja, van wie is er van nature nou heel erg vergevingsgezind? Er moet toch ergens een grens zijn, kom op zeg. En wat Petrus eigenlijk vraagt is: hoe hoog ligt nou die lat, Jezus? En wanneer ben ik nou eindelijk vrijgesteld van die verplichting om te vergeven? Wat is nu eigenlijk het minimale dat ik moet doen als het om vergeven gaat? Het tweede stukje hebben we net gelezen. Toen kwamen er fariseeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: mag een man zijn vrouw om willekeurige redenen verstoten? Hier is Jezus in gesprek met de fariseeën. Het lijkt alsof ze bij hem komen met een geïnteresseerde vraag over het huwelijk. Maar tussen de regels door hoor je een hele andere vraag. Weer van: hoe hoog legt u die lat, Rabbi Jezus? Wat is nu eigenlijk het minimale, het minste wat ik moet doen? Waar ligt nou die grens? Op welk punt heb ik nou voldaan aan de Joodse wet? Wat de Joodse wet van mij vraagt ten aanzien van het huwelijk? Weer een stukje verder. Er kwam iemand naar Jezus toe met de vraag: meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Jezus antwoordde: waarom vraag je mij naar het goede? Er is hem één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. De rijke benadert Jezus met de vraag wat hij moet doen om het eeuwige leven te verwerven. Jezus verwijst naar de wet van God. Als je het leven wilt binnengaan, houd je aan zijn geboden. Nou, dat klinkt als muziek in de oren. De jonge man hoort met instemming de voorbeelden. Pleeg geen moord. Check. Pleeg geen overspel. Check. Steel niet. Check. Leg geen vals getuigenis af. Check. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Check. En tenslotte, heb je naast lief als jezelf. Check. Ik heb alle voorwaarden voldaan. Ook hier weer die vraag naar het minimale. Wat is het minimale wat ik kan doen ten aanzien van de gehoorzaamheid aan de wet? En in alle drie de gevallen die we net gezien hebben, gaat het eigenlijk om dezelfde vraag in een ander jasje. En dit laatste geval brengt ons bij de kern van alle drie. Eigenlijk is iedere keer de vraag, wat is nou het minimum aan gehoorzaamheid waaraan ik moet voldoen om God tevreden te stellen, zodat hij mij met rust laat. Dat is de eerste rode draad die we zien in deze drie verhalen. Jezus vertelt de jonge man dus niet dat hij door volmaakt de wet te houden het eeuwig leven kan verkrijgen. Maar hij laat wel zien wie zijn afgod is. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? We hebben hier te maken met iemand die alles in zijn leven kon kopen met geld. Maar kan hij nu ook het eeuwige leven kopen met gehoorzaamheid? Het is moeilijk om het goede antwoord te krijgen als je de verkeerde vraag stelt. Hij heeft niet door dat gehoorzaamheid op zich wel belangrijk is, maar dat het geen rol speelt om toegang te krijgen tot het koninkrijk. Het eeuwige leven verdien je niet door gehoorzaamheid. Het wordt je geschonken. Jezus zegt dus niet, geef al je materiële bezit weg en je zult het eeuwige leven verwerven. Alsof dat de weg zou zijn tot het eeuwige leven. Nee, hij laat alleen maar zien dat financiële zekerheid bij deze jonge man de plaats van God heeft ingenomen. En Jezus schrijft dit voorval aan om zijn discipelen iets te leren. Hij zegt even verder: ik verzeker jullie, met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, ja, maar wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat inderdaad onmogelijk. Maar bij God is alles mogelijk. Tegelijkertijd is dit slecht nieuws en goed nieuws. Want het is veel erger dan je denkt. Maar het wordt ook veel beter dan je denkt. Als je uitgaat van onze natuurlijke voor wat, hoort wat manier van denken over God, dan is het inderdaad volkomen onmogelijk. Het is letterlijk onmogelijk. Het is niet moeilijk, nee, het is onmogelijk. Maar God handelt niet zo. Hij doet dingen die tegen onze intuïtie, tegen onze verwachtingen ingaan. Hij zet de dingen op zijn kop en hij geeft ons veel meer dan wij vragen, als we de voor wat hoort wat mentaliteit maar willen loslaten. Boven de onmacht van onze eigen pogingen staat de almacht van Gods genade. Ah, denkt Petrus, dan heb ik het dus goed begrepen. Even informeren bij de Heer wat de consequenties zijn. Heer, wij hebben alles achtergelaten, zijn nu gevolgd. Ik heb dat net gehoord, dat u het zei tegen de jonge man. Waar kunnen wij nu naar uitzien? Zie je wat hier gebeurt? Net als de jonge man in vers 16, stelt Petrus hier de verkeerde vraag. Jezus is nog zo barmhartig dat hij een geruststellend antwoord geeft. Hij zegt, een ieder die huizen of broers of zussen of vader, moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal het vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven, let wel, erven. Ik heb bewust de NBG hier op de slide gezet. In de NBV staat het anders. NBG, omdat het ook in de grondtekst staat, staat het woord erven. Net als in vers 16 zien we hier een verwijzing naar het eeuwige leven. In vers 16 vroeg de jonge man hoe hij het eeuwige leven kon verdienen. In vers 29 spreekt Jezus over het eeuwige leven als iets dat je erft. Nou, iedereen weet, bij erfgenamen is het zo dat zij nooit iets verdienen. Dat is juist het bijzondere van erven. Je hebt er niets voor hoeven doen. Je krijgt iets omdat je nu eenmaal in een bepaalde familie geboren bent. Op het eerste gezicht lijkt Petrus dus de tegenhanger van de jonge man. Immers, Petrus heeft wel alles verlaten om Jezus te volgen. En toch is dat maar schijn. Want beide gaan ervan uit dat discipelschap net zo werkt als een financiële transactie. De jonge man wilde het eeuwige leven kopen door de wet te houden. En ook Petrus had een beloning voor ogen. Waar kunnen wij naar uitzien? Maar geen van beiden hadden hun oog gericht op Jezus. Geen van beiden wilde Jezus zelf. En is er nu werkelijk zoveel verschil tussen ongehoorzaamheid en gehoorzaamheid, als je denkt dat je eigen prestatie je de redding geeft die je nodig hebt? Om een beeld te gebruiken, als je in de woestijn omkomt van de dorst, dan doet het er eigenlijk niet toe langs welke verkeerde weg je niet bij die bron gekomen bent. En zo doet het er ook niet toe in dit voorbeeld of je door gehoorzaamheid jezelf probeert te redden of door ongehoorzaamheid. Jezus vervolgt zijn onderwijs met de gelijkenis van de werkers van het laatste uur in de wijngaard. In het kort is dit de les. We zien de gulheid van de landeigenaar doordat hij alle werkers hetzelfde loon geeft. Niet op basis wat ze verdienen, maar op basis wat ze nodig hebben om te voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud. En dat is Gods vrije genade. Als je even denkt aan die werkers van het laatste uur, die hebben waarschijnlijk niet eens een kwartier kunnen werken. Ze werden ingehuurd toen het laatste uur was ingegaan. Ze moesten nog naar het land lopen. Nou, ze hebben vast niet heel veel kunnen doen, maar ze kregen toch die ene denarii, want dat hadden ze nodig voor hun dagelijks levensonderhoud. Dus de gulheid van de landeigenaar is een beeld van Gods voorzienende liefde voor ons. In het voorgaande hebben we het gedrag gezien van Petrus, van de Farizeeën, van de rijke jonge man en van de werkers van het eerste uur in de gelijkenis. En in zekere zin gingen ze allemaal op dezelfde manier in de fout. Ze gingen er allemaal van uit dat het leven in het koninkrijk ontvangen wordt als een verdienste, als een beloning op een prestatie van onze kant. En ze dachten dat het alternatief van ongehoorzaamheid natuurlijk gehoorzaamheid is. Terwijl ze niet zagen dat gehoorzaamheid, ik heb hem even tussen aanhalingstekens gezet, net zo slecht kan zijn als ongehoorzaamheid. Gehoorzaamheid om de verkeerde redenen brengt je niet dichter bij Gods liefde. Dat zou je ongehoorzame gehoorzaamheid kunnen noemen. Ten derde, ze dachten allemaal dat onze relatie met God werkt als een soort spaarrekening. Stort elke dag een stukje gehoorzaamheid op je rekening, zodat je het eeuwige leven krijgt als een uitkering aan het eind. Je hebt er wel recht op. Maar gehoorzaamheid aan God als sparen of als belasting betalen, wat je doet als een plicht of vanwege een beloning, is geen echte gehoorzaamheid. Nu, gaat dit verhaal nu alleen maar over Petrus, over de Farizeeën, over de rijke jongeman of over de werkers van de wijngaard, of gaat dit verhaal ook over jou en over mij? Waar zit jij eigenlijk in die verhalen? En wie van die vier ben jij? Ken je je misschien in een van deze drie? Iets om zelf eens over na te denken. En waarom is het eigenlijk dat die rode draden die we hier op de dia hebben gezet, dat die draden ernaast zitten? Waarom is dat? Nou, dat is omdat onze eigen inspanningen door onze zonden nooit voldoende kunnen zijn. En ten tweede ook omdat het een ontkenning is van Gods verlossingsplan op basis van het werk van Christus. Dat is tot nu toe nog helemaal niet te sprake gekomen in al die verhalen. En het is ook niet onze schuld die Gods genade in de weg staat. Nee, het is de ontkenning van onze schuld. Ons idee dat we Gods genade helemaal niet nodig hebben. Om weer terug te komen op die begrippen aan het begin van mijn verhaal. Aan de kant van de mens, als je van het gebod uitgaat en denkt dat je door ongehoorzame gehoorzaamheid het gebod kan vervullen, dan ontken je daarmee dus je schuld, er is niks aan de hand, je doet het gewoon goed. Maar dan kom je nooit aan die andere kant bij het aanbod van Gods genade. En Jezus laat zien dat alle mensen tekortschieten. Zowel de mensen die overduidelijk Gods gebod overtreden. In het Nieuwe Testament wordt dat vaak de hoer en de tollenaars genoemd. Maar ook degenen die menen dat ze het in dat opzicht nog niet zo onaardig doen. De schriftgeleerden en de fariseeën die dat van zichzelf denken. Maar langs deze wegen zal niemand de genade vinden. Die wordt alleen maar gevonden door schuldbelijdenis en bekering. Al het andere veroordeelt ons alleen maar. Maar hoe zit dat nou toch precies met die gehoorzaamheid, hè? Tot nu toe heb ik nog niet veel positiefs erover gezegd. En misschien denk je, ja, volgens mij is dat maar de helft van het verhaal. Het is toch duidelijk dat God gehoorzaam niet onbelangrijk is. Denk eens aan een aantal teksten. Ik heb er maar 3 opgeschreven, maar er zijn er wel 10, 20, 30. Oud Testament, gehoorzaam is beter dan slachtoffers, zegt God. Luisteren beter dan al het vette der lammeren, der rammen, dan de offers. En Jezus zegt, wat noemt gij mij heren, heren, en doe niet wat ik zeg. En Johannes zegt het weer anders, wanneer je mij lief hebt, zul je mijn geboden bewaren. Hoe kan dat nou? Aan de ene kant geef ik heel veel kritiek op gehoorzaamheid, aan de andere kant is het door en door bijbels dat je moet gehoorzamen. Het antwoord op deze vraag in het kort is dat gehoorzaamheid geen doel is. Nee, een doel is, sorry. Wel een doel is, maar geen middel. De rijke jonge man zag zijn gehoorzaamheid aan de wet als een middel tot een doel. Namelijk het eeuwige leven verwerven. Peter zag zijn opoffering als een middel voor een beloning. Hij vraagt, nou wat krijg ik dan? En ook de werkers van het eerste uur zagen hun werk als een middel om loon te verdienen. Ze dachten dat als ze langer hadden gediend dan de werkers van het laatste uur, dat ze wel veel meer zouden krijgen. En ze zagen niet dat echte gehoorzaamheid vanuit het hart zijn eigen beloning is. Het liefhebben van God met geheel je hart, geheel je ziel, al je kracht en geheel je verstand is geen pad naar iets anders. Nee, God van harte gehoorzaam is hem liefhebben, hem maar bidden, van hem genieten. Dat is een doel op zich. En daarmee is het ook zijn eigen beloning. En diepere gehoorzaamheid leidt tot een diepere verbondenheid met God. Onze eigen inspanningen kunnen onze grootste vijand zijn. En we moeten niet denken dat we met onze eigen inspanningen een plaats kunnen verwerven in het koninkrijk. Wat ons kwalificeert voor het koninkrijk is juist onze erkenning dat niets ons daartoe kwalificeert. Met andere woorden, het enige wat we nodig hebben is onze nood kennen. Het besef dat we niets te bieden hebben. Toch nog weer zo'n prangende vraag van, ja, genade, gratis. God is wel erg makkelijk. Misschien kwam die vraag ook wel bij je op. Dan staat Gods genade nou niet op gespannen voet met zijn heiligheid en zijn gerechtigheid. Die moet je toch ook respecteren, dat is ook heel belangrijk. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat we erfgenamen worden van de wereld, dat we aanvaard worden door een God die de zonde haat, dat we deel mogen uitmaken van zijn plan om zijn schepping terug te winnen, alleen maar door te erkennen dat we het niet verdienen? Is dat niet erg makkelijk? Is dat niet de ontkenning van Gods heiligheid en zijn gerechtigheid? Is dat eigenlijk niet het goede gewoon maar slecht noemen en het slechte goed? Waar blijft dan dat besef van goed en kwaad? Waar blijft Gods toorn op de zonde? Nou, het antwoord op deze vragen voert ons naar het fundament van onze hele overdenking. Op een heuvel buiten Jeruzalem, waar misdadigers werden opgehangen aan een kruis, gaf Jezus zichzelf om gedood te worden. En op Golgotha goot God zijn toorn uit over zijn geliefde zoon. Het idee van een plaatsvervangend lijden en een plaatsvervangende straf is voor ons moderne mensen steeds moeilijker te aanvaarden. Toch ontkomen we niet aan deze uitleg. De Bijbel noemt Christus het paaslam voor ons geslacht. En deze historische gebeurtenis houdt de structuur van Gods recht en gerechtigheid in stand. Zodat wij door God aangenomen kunnen worden door slechts toe te geven dat we het niet waard zijn. Dat het kruis inderdaad het fundament is van dit alles, wordt door Jezus zelf verteld aan zijn leerlingen. Daarom heb ik ook bewust dat stukje gelezen wat volgde op de gelijkenis. Meteen na de gelijkenis van de werkers in de wijngaard, zonder enige overgang, geeft Jezus de fundamentele reden waarom de vrijgevige landeigenaar zo loyaal kon zijn in zijn beloning van alle ingehuurde werkers. Jezus zegt: we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geestelen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. Dat Jezus zou sterven is toch eigenlijk wel het laatste wat je zou verwachten. Hoewel Jezus de enige was die zich wel kon kwalificeren voor het koninkrijk, liet hij zich disqualificeren aan het kruis, zodat wij konden worden vrijgesproken. En daarom is het evangelie een vreugdevolle uitnodiging. Niet om je slechte daden om te zetten in goede. Ook niet om jouw goede daden nog een stukje beter te maken. Nee, om al deze dingen los te laten en vrij te zijn in Christus. Het aanbod van het christelijk geloof is niet om een fariseer te worden. Het is de uitnodiging om te erkennen dat in ieder van ons al een fariseer zit, en om te stoppen met onze eigen inspanningen om God tevreden te stellen. Jezus is gestorven en daarom kunnen alle slechte dingen die we doen Gods liefde voor ons niet ongedaan maken. En alle goede dingen die we doen zullen nooit Gods liefde bewerken. Jezus was de enige op aarde die het verdiende om de eerste te zijn. Maar hij maakte zichzelf tot de laatste, zodat wij niets meer hoeven te doen dan te erkennen dat wij de laatste zijn die eerste mogen worden. Amen.